onze hulp en onze verwachting is in dit morgenuur in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheidzaam uw grote naam eerbiedig loven. Gemeente, we gaan zingen van psalm 138. Daarvan de versen 1 en 4. Psalm 138, de versen 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, wij willen ons nu stellen voor de spiegel van Gods heilige wet en haar hoofdsom. En ons amen daarop zij van Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, daarvan willen wij zingen als amen op de wet des Heren en haar hoofdsom, Psalm vers 83. Maar hoort dan u eerst de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. En hij heeft toen gesproken: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij openen nu Gods heilig en onfeilbaar woord vanmorgen in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het tweede hoofdstuk, waar ik u lees de versen 1 tot en met 18. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 18. En het heilig woord van de Heere luidt daar aldus: indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u gelijk ook in het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen doet, alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Want indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening des geloofs, zo verblijde ik mij en verblijde mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook uw lieden met mij. Tot zover de schriftlezing, de tekstwoorden voor de preek die ik u straks nog een keer lees, vindt u in dit voorgelezen schriftgedeelte, namelijk de versen 5 tot en met 11 van Filippenzen 2. Gemeente, wij zoeken nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. En wij willen in onze voorbeden gedenken mevrouw Hagen, mevrouw Hagen Sol, die verhuist morgen van verpleeghuis Hanepraai naar Bentspetsan in Moerkapelle. En wij willen de Heere danken met de jongeren en begeleiders van de gemeente die weer goed thuis mochten komen van de kampdagen. Laten wij samen bidden. Barmhartig en genadige God in de hemel. Groot in macht, in majesteit en in heerlijkheid. Wij naderen aan de morgen van deze eerste dag der week, Heere, voor uw heilig aangezicht in het gebed. In stille verwondering over uw trouw, waarmee u over ons bewogen bent. Want immers u deed ons vanmorgen ontwaken. En wij mochten ons gereed maken en opgaan naar uw huis. En we vonden de deuren van dit wedehuis geopend. Ze nodigden ons als het ware uit. Kom binnen en hoort het woord des Heren. En we vonden de Bijbel open liggen op de kansel, Heren. Allemaal voor ons zo vanzelfsprekend. Zo heel gewoon. Maar dat is het niet, Heren. Het is een wonder van uw genade. Dat gij nog bewogen zijt over jongeren en ouderen. Ook hier in de gemeente. Heren, wat bent u een goed en een goedoend God. Als wij alleen al denken aan wat wij zo net gelezen hebben in uw wet. Heren, die 10 woorden, we hebben in de spiegel daarvan gekeken. En wanneer we eerlijk geworden zijn, dan moeten we het belijden, Heren, dat wij melaat zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Mensen die niet in staat zijn om uw geboden te houden. En daarom hebben we de Heer Jezus zo nodig. Die wel tot stand, die wet tot stand gebracht heeft. Die volledig gehouden heeft. En daarom voor ons betaald heeft. Op Golgotha. Opdat ook voor ons de weg naar uw vaderhart, Heere God, geopend zou worden. En Heere, nu zijn wij in alle rust en vrede hier bij elkaar. En op vanmorgen gaan in het bijzonder onze gedachten uit naar deze wereld in nood. Wij denken aan Oekraïne. Wij denken aan zoveel plaatsen op deze aarde waar mensen niet in alle rust en vrede naar uw woord kunnen luisteren, omdat ze gevangen genomen zijn. Omdat het verboden is om een Bijbel te hebben, Heren, en u geeft dat ons allemaal in overvloed. En wij mogen allemaal nog zijn in het heden der genade. Heren, u bracht onze jonge mensen met de begeleiders nog weer veilig en gezond terug van het vakantiekamp. We danken u voor de goede sfeer die daar geheerst heeft. En we danken u dat we allen weer veilig thuisgekomen zijn. Heer, ook dat vinden we vaak zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Afgelopen week gingen ook vele kinderen in Texas naar school. Heren, en 18 kwamen niet meer thuis. Geveld door een afschuwelijk wapen. Wat in de hand van een jongen nog lag. Heren, wie zal het leed kunnen peilen van die ouders die huilen om een kind wat niet meer is? Wie zal het kunnen begrijpen, Heren, dat nooit meer de kinderstemmen gehoord worden? O God, ontferm u over die mensen in nood en wil nog troosten zoals u alleen kunt troosten. Heere God, gedenkt u de broeders van het bestuur. Wil ze nabij zijn, ook in de taak die zij mogen vervullen in dit deel van uw wijngaard. Wij bidden u voor hen die niet meer op kunnen gaan naar uw huis omdat ze door ziekte verhinderd zijn of omdat de ouderdom op gaat spelen, Heere. En wanneer zij met ons verbonden zijn, bidden wij u of u ook hen een zondagzegen wilt bereiden. Gedenkt u allen die alleen zijn, die eenzaam zijn, die zich onbegrepen weten. Heere, ontferm u over hen en zegen hen al goede. Neem hen onder uw hoede. Wij bidden u, Heere God, voor onze geëerbiedigde koning en koningin, voor onze overheid. Wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, opdat die heerlijke en heilige naam van u verkondigd mag worden overal, waar mensen nog leven in de duisternis van het moderne of antieke heidendom. Gedenk de kerk die verdrukt en die vervolgd wordt. O Heere, dat ze het zaad mogen zijn voor de kerk in het vrije Westen. Wij komen u bidden of u wilt zijn met mevrouw Hagesol. Heere, zij gaat morgen verhuizen naar Bethsan in Moerkapelle. En wij bidden u dat ze het daar goed mag hebben. In een sfeer en in een omgeving waar met uw rekening wordt gehouden. Heere, maak het wel met haar en geef dat ze het spoedig zich thuis mag voelen. Heere, we hebben veel te vragen. We hebben veel om u te danken. In het bijzonder als wij u bidden om een open oor en een ontvankelijk hart, opdat de dankbaarheid overblijft vanwege uw woord, dat ook vanmorgen verkondigd mag worden in ons midden. Hoor ons dan uit genade, alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, ik heb nog een paar afkondigingen voor u. In de eerste plaats de diensten voor zondag 5 juni, eerste Pinksterdag. Daar hoopt 's morgens om 10:00 voor te gaan door meneer Haliftink en 's avonds om 6:30 door meneer C. Budding uit Goudswaard. En de dienst voor 6 juni, tweede Pinksterdag, zal vervuld worden om 10:00 's morgens door dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Woensdag 1 juni is er Bijbelkring in Berea om 8:00 's avonds. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. In de dienst der offeranden wordt u nu in de gelegenheid gesteld uw gaven te schenken. De eerste collecte is bestemd voor de GZB en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Hartelijk in uw milddadigheid en offervaardigheid aanbevolen. En wij zingen als inleiding op de prediking van Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen, uwe majesteit. Psalm 118, de versen 7 en 14 als inleiding op de prediking. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het was wel een beetje een lang gedeelte, maar u zult wel merken dat dat eigenlijk noodzakelijk is voor de preek. Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11, waar het woord van de Heere God al dus luidt. Want dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Gemeente, de apostel Paulus heeft in onze tekstwoorden het eerst zich gericht tot de gemeente te Filippi, die hem bijzonder dierbaar was. Onvergetelijk was hem wat er in die stad met de stokbewaarder gebeurd was. En wat hij in het huis van Lydia, de purperverkoopster van Thyatire, genoten had, nadat de Heere haar hart voor het evangelie geopend had. Het is daarom geen wonder dat Paulus in deze kleine brief de volle teerheid en liefde van zijn hart uitstort. Hij geeft er zich totaal in. Leest u deze brief thuis maar eens rustig door. En u zult zien wat een herder en leraar voelt voor een gemeente waarin de Heere zijn arbeid werkelijk gezegend heeft. Nou is hiermee niet gezegd, gemeente, dat de apostel geen open oog had voor de gebreken en zonden die ook de gemeente te Filippi ontsierden. Hij wist heel goed dat de gelovigen er niet door ootmoed uitblonken. Ja, dat zij in dit opzicht heel veel tekortschoten zelfs. Er kan genade in een gemeente ervaren zijn, zonder dat die genade het totale leven en de hele levenswandel beheerst. Iedereen die zichzelf enigszins heeft leren kennen, weet daarvan. En zo was het nou ook in Filippi. Bij al het goede dat er van deze gemeente te zeggen was, woekerde het kwaad van de hoogmoed er toch ook op onbedenkelijke wijze voort. Er waren smetvlekken op haar kleed. Menig een zocht meer zichzelf dan dat hij zag op hetgeen van een ander was. Men kon elkaar niet altijd even goed verdragen. De eensgezindheid liet er te wensen over. Niet omdat men het niet onderling eens was over de zaken van het geloof, maar omdat men zoekers van eigen eer was en elkaar de loef wilde afsteken. Nou, Paulus moet die zonde bestraffen. Hij doet dat echter niet door hen heftige verwijten naar het hoofd te slingeren. Maar in de geest van de zachtmoedigheid, die alleen in staat is stugge harten van ongelijk te overtuigen. Hoor wat hij zegt in het begin van ons teksthoofdstuk. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige bewegingen en ontfermingen zijn, het is alsof de apostel Paulus wil zeggen, iets van dit alles is toch ook onder u, als geest, als vrucht van Gods genade. Wel nu, als dat er dan is, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door de ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen dat van anderen is. Hij bedoelt daarmee dat ze er niet op bedacht moeten zijn hoe ze zelf het best tot hun eer en tot hun recht zullen komen. Ze moeten liever zichzelf vergeten, hun eigen belang wegcijferen en het erop toeleggen het welzijn van de anderen te bevorderen, al zouden ze er hun eigen eer en recht bij verliezen. Het is een geweldige eisgemeente die Paulus stelt. Maar het is het minste dat hij kan vragen. Want zo heeft de Heere Jezus immers ook gedaan. Hij probeerde niet zichzelf te handhaven ten koste van de zondaren. Maar hij heeft zichzelf, om zo te zeggen, prijsgegeven om anderen te kunnen behouden. In de gestaltenis God zijnde heeft hij geen geroof geacht Gode even gelijk te zijn, doch hij heeft zichzelf vernietigd en vernederd, maar is in die weg dan ook uitermate verhoogd. Wel nu, zo besluit de apostel, dat gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus was. En over dat gevoelen, gemeente, daar willen wij met elkaar over nadenken vanmorgen. En we staan daarbij eerst stil bij de zelfvernietiging van Christus. Dat is het mysterie van de kribbe van Bethlehem. In de tweede plaats staan we stil bij de zelfvernedering van Christus. Dat is de verborgenheid van het kruis van Golgotha. En in de derde plaats staan we stil bij zijn verhoging. Dat is de glorie van de kroon, die nu rust op zijn gezegende hoofd. Onthoud het, jongelui, kribben, kruis en kroon. Vernietiging, vernedering, verhoging. Zo stelt Paulus ons de volle Christus voor ogen, gemeente van morgen. De apostel spreekt dus in onze tekst allereerst over de zelfvernietiging van Christus. En plaatst ons daarmee voor het mysterie van de kribbe. De eerste twee versen van onze tekst luiden: van dit gevoelen zij je nu, het welk ook in Christus Jezus was. die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Gemeente, deze woorden, en dat moet ik maar meteen zeggen, ook tegen onze jonge mensen, hou het even vol, maar die eerste woorden die zijn heel moeilijk te verklaren. Ik heb daar zelf ook mee geworsteld. Want de betekenis ervan is wel te vatten als we de tekst eerst heel goed bekijken. En die tekst die verplaatst ons naar de eeuwigheid. Toen de Zoon van God nog niet in het vlees verschenen was. De Heer Jezus heeft ergens gezegd, eer Abraham was, ben ik. Hij bestond als Zoon van God al lang voor de geboorte van de aartsvader. Ja, hij heeft van eeuwigheid af in de hemel bestaan. De Vader is nooit zonder de Zoon geweest. Gemeente, dat kunnen we niet verklaren. Dat kunnen we alleen maar gelovend aanbidden. Goed, zegt u. Maar op welke wijze bestond hij daar van voor de grondlegging der wereld dan? Nou, Paulus zegt in onze tekst, hij was toen in de gestaltenis Gods. Dat woord gestaltenis of gestalte wijst ons op een zichtbare verschijningsvorm. Stel, gemeente, dat een aardse koning de kerk zou binnentreden vanmorgen. Hij kon dat doen zonder pracht of praal. In de gestaltenis van een eenvoudig lid van de gemeente. Maar hij kon ook in vorstelijke luister verschijnen. Met het statiekleed om de schouders en de kroon op het hoofd. In dat geval treedt hij binnen in de gestaltenis van een koning. Nou, dat moeten we nou eens toepassen op de Zoon van God in de eeuwigheid. Hij was God. Maar hij was ook in de gestaltenis van God. Hij straalde daar majesteit en goddelijke glans uit. Hij dekte zich als het ware met het ongeschapen licht. Licht als met een koninklijk kleed. Hij verkeerde, om alles in één woord te zeggen, in een koninklijke staat die volkomen bij zijn godheid paste. En wat staat er nu verder van deze majesteit der majesteiten beschreven? Onze tekst zegt het zo, hij die zo in de gestalte van God was, heeft geen roof geacht Gode even gelijk te zijn. De eenvoudigste betekenis van deze raadselachtige woorden lijkt mij deze te zijn. Christus was zich dus bewust dat hij even gelijk op dezelfde lijn stond als God. En nu gaat hij met zichzelf in de eeuwigheid te raden hoe de verlossing van de wereld nou door hem volbracht zal worden. Hij kon dat doen door een daad van roof. Als hij straks op aarde zijn goddelijke macht gebruikte en zijn goddelijke heerlijkheid liet schitteren, dan zouden alle vijanden, net als in Gethsemane, achterwaarts tuimelen. De bozen zouden zwichten voor zijn goddelijk geweld. En niet voor de liefde van de genade. Ze zouden wel overwonnen, maar niet gewonnen worden. Dit zou een daad van roof zijn. Niet in de zin van onrechtvaardig verkregen goed, maar in deze zin, dat hij zijn doel door overmacht zou verkrijgen. Is de Zoon van God daartoe nu, o Gode, even gelijk? Zal hij nu daartoe zijn goddelijke majesteit aanwenden om met geweld te komen en met geweld zijn koninkrijk op aarde te vestigen? We danken de Heere, gemeente, dat de Heere Jezus er anders over gedacht heeft. Hij heeft zijn Gode even gelijkheid niet gehouden door een middel om met geweld zijn taak te volbrengen en te roven wat alleen langs de weg van de genade mag geschieden. Hij kende een betere weg om zijn heerlijke doel te bereiken. Dat was de weg van de zelfvernietiging in de kribbe van Bethlehem. Paulus zegt ervan dat hij zichzelf vernietigd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Wat een ontzaglijke stap naar beneden. Hij was Gode even gelijk. Stond op hetzelfde niveau met God in heerlijkheid en in majesteit. En hij werd u, jou en mij gelijk. Hij was in de gestaltenis Gods. Hij nam de gestaltenis aan van een dienstknecht. Een slaaf. Hij was onsterfelijk als God. Hij werd wel geen sterfelijk mens, maar naar zijn diepste wezen, maar dan toch de sterfelijke mens gelijk. Hij was Heere over alles en allen. Hij werd aller knechten knecht, zo zelfs dat hij de voeten van zijn discipelen waste. Hij legde wel niet zijn godheid zelf af, maar schudde alle heerlijkheid en alle luister, alle glans en alle majesteit van zich af en kwam onder ons wonen in de schamele hut van onze menselijke natuur. Zoals ze door de zonde verarmd en gebroken is, dat wil zeggen in knechtelijke gedaante, en niet in die van de ongebroken koninklijke paradijsmens. Wat denkt u, gemeente, van deze zelfvernietiging? Stellen wij die op prijs als de openbaring van een gadeloze ontferming die zich tot onze diepte neergebogen heeft om ons te kunnen zalig maken? Als daar een koning is die van de troon stapt om een kind op te nemen en het in moeders armen te leggen, dan gaat er een golf van ontroering door de scharen heen. Maar wat dan te zeggen, gemeente, van de koning der koningen, die zijn paleis boven de wolken verlaat, de hulde van de engelen versmaat, zich gewillig van alle glorie ontdoet, en dan als een mens, ja, als een dienstknecht tot ons komt, om strafwaardige zondaren uit hun diepe schuld op te heffen tot aan het verzoende vaderhart van God. De Bijbel zegt ergens dat Christus de gelovigen dierbaar kostbaar is. Dat is de waarheid, hoor, gemeente. Alles aan hem is hun dierbaar. Zijn evangelie is Gods kind dierbaar. Zijn belofte zijn Gods kinderen dierbaar. De klank van zijn voetstappen zijn hun dierbaar. Maar het allerdierbaarst is hun zijn dienstknechtsgestalte. En onder al zijn woorden is er haast niet één zo troostrijk als dit. Dat de Zoon des Mensen gekomen is om gediend te, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Hij staat in het evangelie als allerdienstknecht getekend. Dat maakt hem zo lieflijk voor het hart van Gods kind. Hij dient twee rouwdragende zusters bij Lazarus' graf met zijn troost. Hij dient de zieken met zijn hulp, de bange discipelen op de stormachtige zee met zijn macht, de hongerende met het vermenigvuldigde brood, de bezetene met de verlossende aanraking van zijn hand. Maar hij dient boven al de verloren zondaren met zijn genade, door de losprijs voor hen te betalen. Er is er niet één onder ons die deze dienst niet nodig heeft, gemeente. Maar hebt u hem al door genade mogen aanvaarden? Wij willen allemaal graag zalig worden. Ja toch. En dat is goed. Beseffen we echter ook allemaal dat dat slechts kan gebeuren door een Christus in dienstknechtsgestalte die zichzelf om onzentwil vernietigd heeft. Ach, er zijn er zoveel die de dingen omkeren. Ze willen hem dan dienen door om zo de hand op de verlossing te leggen. Maar u moet het weten dat hij u en jou moet dienen. Dienen met zijn wijsheid. Om ons de weg der zaligheid te wijzen. Dienen met zijn liefde. Om voor God in u en mijn plaats te gaan staan. Dienen met zijn macht. Om ons los te wrikken uit de zondige wereld. Dienen met zijn bloed. Om onze zonden te bedekken. En onze schuld te betalen. Vraagt u nu hoe u deel krijgt aan die dienst? Het antwoord is dat u en jij zich op uw beurt ook moet ontledigen van uzelf en van uw hoogheid. Zijn zelfvernietiging roept om onze zelfvernietiging. Ik raad u daarom met de hand op het evangelie van de man van smarten. Kom nooit als een halve heilige tot Christus. Leg het kleed van uw deugden af en val maar als een arme zondaar voor hem neer. Zo zal althans voor het aangezicht van de Heere dat gevoel in u zijn, het welk ook in Christus Jezus was. Op die zelfvernietiging van Christus volgt de zelfvernedering. Paulus beschrijft haar in deze woorden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Christus zocht altijd de laagste plaats, gemeente. Het neerdalen uit de hemel. Om niet de engelen, maar de mensen gelijk te worden. Dat was het zoeken van een lage plaats. Het verkeren onder de mensen als dienstknecht. In plaats van zich als koning te doen gelden. Dat was ook het zoeken van een lage plaats. En tenslotte het bestijgen van het schandelijke vloekhout van het kruis. En het ingaan in de allersmadelijkste dood, dat was toch ook het zoeken van een lage, ja van de allerlaagste plaats. Denk het u eens in. Er zijn vele deuren die naar de eeuwigheid leiden. Je kunt plotseling opgeroepen worden om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere. Door een ongeluk. Door een hartstilstand. Door een hersenbloeding. En als u dan mag weten van die Christus, als uw redder en zaligmaker, dan mag u ingaan in de heerlijkheid van de hemel. Het is ook mogelijk dat u op een sterfbed, op een ziekbed sterft, omringd door allen die u lief zijn. U gaat dan misschien wel kalm en vol vrede naar de Heere Jezus door, voor het door hem ontsloten vaderhuis. Maar er is ook een uitgang van deze aarde, om zo te zeggen, op het schavot. Een eerloze dood. En kijk nu naar Christus. Daar hangt hij. Tussen twee misdadigers aan het kruis. Naakt. Met een tong die versmacht. Van God en mensen verstoten. Bitter klagend over Golgotha. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Hij hangt daar als een eerloze. Ja, als een vloek. Lager plaats is niet te vinden. Ja, gemeente, de Heere Jezus zoekt altijd de allerlaagste plaats. Moet ik u nu nog zeggen wat hem daartoe bewogen heeft? Het was zijn liefde. Zijn gadeloze zondaarsliefde alleen. Er was geen andere weg om zondaren als u, jou en mij zalig te maken dan de weg van die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Gods wil. En Christus heeft die weg van stap tot stap afgelopen tot het bittere einde toe. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, de dood des kruises. Gehoorzaamheid, dat was zijn levensleus. De Heere roept hem om zijn kroon van sterren af te leggen en onder ons te gaan wonen. En hij is gehoorzaam geweest. De Heere zalft hem om in onze plaats de wet te vervullen. Zonder op één punt te struikelen. Hij is gehoorzaam geweest. De Heere stelt hem als plaatsbekleder van zijn volk. Hij gelast hem aller zonde op zich te nemen. Zoals een vloeiblad de inkt opzuigt. Hij is gehoorzaam geweest. De Heere zegt hem dat aan Gods geschonden recht genoeg gedaan moet worden. Dat hij onder dat recht zal bezwijken. Dat hij de vloek over de zonde, de toorn van God, ja, de angsten der hel aan het kruis zal moeten dragen. En hoewel Christus zijn ziel hieronder voelde samen knijpen, is hij gehoorzaam geweest. Tot de dood. Ja, de dood des kruises. Zie hier in het kort Christus zelfvernedering. Het is hier de plaats om te vragen of deze absolute gehoorzaamheid ons niets te zeggen heeft. Het kan haast niet anders of we voelen wat een vonnis zij over onze eigen ongehoorzaamheid velt. Wij zeggen zo vaak dat wij een diep bedorven hart hebben, dat is de waarheid. Maar we kunnen ook zeggen dat het een ongehoorzaam hart is. En dat is een veel bitterder waarheid. Met ons bedorven hart zijn we geboren. Maar de ongehoorzaamheid is een strikt persoonlijke zonde. Waarvoor wij ons vanzelf meer van aansprakelijk voelen. Het is dan niet meer zwakheid of onmacht. Maar moedwillige opstand tegen de Heere. En is er nu één onder ons die zich daarvan niet heeft aan te klagen. O, het gehoorzame gebogen hoofd is zo zeldzaam. Wanneer het te doen is om Gods wil stipt te volbrengen. Gaat maar eens na bij de geboden van de wet. Die Gods wil kort en zuiver voor ons vertolken. Overtreden wij die nooit met daden, woorden of gedachten? Of moeten we belijden dat we geen van die geboden gehouden hebben zoals de Heere dat van ons eist? Is het niet waar, gemeente, dat wij voor die hoge God veel vager in de gestaltenis van een hooghartig opstandeling dan in die van een gehoorzaam dienstknecht of dienstmaagd staan? En dat wij de wet van God alles behalve in ons ingewand dragen, zodat zij een levensbeginsel voor ons geworden is? Deze vragen ontdekken ons aan onszelf. Maar dat is toch niet genoeg? We moeten ook gevoelen dat die ongehoorzaamheid ons schuldig stelt voor God. Acht die niet licht. Ze is de moeder van alle zonde. De wortel van alle kwaad lag immers hier, dat de eerste mens bij de boom des levens niet voor God wilde buigen. Door de ongehoorzaamheid van die ene mens, zegt Paulus, zijn velen tot zondaars gesteld. En hij voegt er dan echter tot troost bij, dat door de gehoorzaamheid van één namelijk Christus ook velen tot verrechtvaardigen gesteld worden. Draag dus leed over uw ongehoorzaamheid. Maar zoek er verzoening voor bij die ene gehoorzame, die niet alleen Gods wet volbracht, maar ook de straf voor u, jou en mijn overtredingen gedragen heeft. Dit is de geloofsgehoorzaamheid die wij voor alles nodig hebben, gemeente. De Heere wil er in zijn genade ons hart toe bewegen. Hij laat ons in de prediking de man van smarte voor ogen schilderen. Hij stelt hem ons voor, gestriemd, met doornen gekroond, gevloekt om onze zonden. En als hij ons u laat verkondigen dat dit uw borg en middelaar, uw verlosser, uw koning en Heere is, dan moet u het voor uzelf uitmaken of u al genade hebt om voor dat kruisevangelie gehoorzaam te buigen, antwoord uw hart op die boodschap met een klinkend amen, ja amen. Dan is althans ten opzichte van de Heere dat gevoel in u, welk ook in Christus Jezus was. Kribbe, kruis en kroon. De kribbe spreekt ons van zelfontleding. Het kruis van zelfvernedering. Omdat Christus tot in de diepte van de kribbe en de kruisdood heeft willen afdalen. Daarom staat er, heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven. Welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Deze woorden klinken als een triomfzang, gemeente. Na hemelvaart, na het klaaglied in de eerste verse. Nee, het kruis is voor Christus niet het einde. Op de bange strijd die hij daaraan gestreden heeft, is het loon van de verhoging gevolgd. Het ging voor hem net als voor al de zijnen, door de duisternis naar het licht, door lijden tot heerlijkheid. Het was voor hem eerst een afdalen langs de trap van de vernedering. Van de hemel naar de aarde, van de mensen tot de slaven, van de slaven tot het kruis, van het kruis tot de dood. En nu gaat het de ladder op. Van de dood tot het leven, in de hof van Jozef van Arimathea. Van de opstanding tot de hemelvaart. Ja, zelfs tot het zitten aan de in de troon aan de rechterhand van de Vader. En straks volgt dan nog de wederkomst op de wolken in majesteit en heerlijkheid. Gemeente, we hebben een grote Christus. Zolang hij op aarde was, zocht hij de allerlaatste plaats. Maar als vrucht van die ootmoed heeft hij de allerhoogste plaats in het gehele heelal ontvangen. God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Er zijn grote namen in de wereld rondom ons. Namen die schitteren als sterren en die ons spreken van roem en verdiensten. Maar al die namen verbleken als de sterren voor de zon, als we ze naast die van Christus plaatsen. Zijn roem gaat het al te boven. De diep vernederde Christus is gesteld tot een voorwerp van aller aanbidding. Onze tekst zegt, God heeft hem uitermate verhoogd. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knie. Dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dit kniebuigen ziet niet alleen, maar op de hulde die ook zijn vijanden en de verlorenen hem eens moeten brengen. Zij zullen wel voor het aangezicht van hem vallen, maar niet gewillig. Niet in de naam van Jezus. De tekst doelt echter vooral op de zaligen in de hemel. Op de gelovigen op de aarde. En op de gestorvenen onder de aarde. Die allen zullen tezamen de knie voor koning Jezus buigen. In vrijwillige aanbidding. Ja, bij de gebogen knie voegt zich vanzelf de belijdende mond. Want alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Wij behoeven daarbij niet te vrezen dat we door te buigen voor de Zoon van God aan de eer van de Vader tekort doen. Wij kunnen de Vader niet beter eren dan door de Zoon de hulde van onze ziel te bieden. Daarom zegt de apostel erbij dat dit kniebuigen en dit belijden tot heerlijkheid van de Vader is. Geldt dit alles nu ook al van ons, gemeente? Wij behoren nog niet tot degenen die in de hemel of op de aarde zijn. Wij wonen en werken op de aarde, zolang wij nog het levenslicht genieten. Vraag daarom uzelf af, op deze zondag tussen Pasen en Pinksteren, of u de man van smarten en de Heere der heerlijkheid uw aanbidding waardig keurt. Er zijn op aarde tal van mensen die een knieval doen voor het goud, maar niet voor Jezus. Voor de zonde die allerlei genietingen voorspiegelt, maar het hart bezwaart en het geweten toeschroeit, maar niet voor Jezus. Bij het kruis van Christus mag onze ziel toch wel ongerust binnenin ons worden. Als wij tot deze mensen behoren. De dood wenkt ieder uur. En voor we eraan denken, is onze plaats misschien onder de aarde. Ik wilde wel dat allen, die nog niet weten van verzoening, door het bloed van Christus, binnen en buiten de kerk, een ogenblik zagen hoe de Heere God hen ziet, geheel bedekt, met schuld bedekt misvormd, door duizend zonden. Dit ene staat in elk geval vast. Er is op de hele wereld, gemeente, geen plek waar de zondaar eerder tot zelfkennis komt dan aan de voet van het kruis, waaraan de man van smarte verbloedde. Als we daar maar eenmaal staan, als de genade die langs het kruis naar de wereld afstroomt, ons hart daar raakt, oh, dan leg ik mijn zondekleed van wereldgelijkvormig en wereldgelijkgezindheid af. Ik grijp dan naar zak en as om me voor God te verootmoedigen en om zo als een verlorene op zijn barmhartigheid mij te wenden. Het is een benauwde weg, hou maar stil. Maar was Christus weg dan niet benauwd? Hij ging door vernedering en vernietiging heen tot verhoging. Dat is in een andere zin ook onze weg. Wij moeten ook heen door de verbrijzeling van het verbroken hart en de verslagen geest, om uitermate uit onze ellende verhoogd te worden tot de heerlijke staat van het kindschap van God. Zo alleen zullen we in de naam van Jezus de knie leren buigen en zal onze tong hem leren belijden als Heere tot heerlijkheid des Vaders. Wij allen worden tot dat belijden geroepen, gemeente. En wie denkt er nu niet aan hen die misschien kort geleden hun geloof hebben beleden? God geve hun en ons allen de vrijmoedigheid om in die gekruiste en verheerlijkte Christus, onze Heere en onze God, voor het aangezicht van de gehele wereld te belijden. Het mag geen belijden zijn alleen met knie en tong. Maar ons hele leven moet een prediking zijn. Waaruit blijkt dat we het eigendom en de discipel zijn van hem die alles ontledigt en vernederd heeft. Maar zojuist uitermate verhoogd is geworden. Ik druk u daarom tenslotte het begin van de tekst op het woord, op het hart. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dit gevoelen, om de allerlaagste plaats te kiezen, wanneer u staat voor de Heere, om een dorpelwachter in het koninkrijk der hemelen te willen zijn, om te willen leven van de kruimpjes die van de rijke tafel van de Heere afvallen. Dit gevoelen zij in u. Maar dan ook dit gevoel, om in de wereld bereid te zijn achteraf geschoven te worden, om uw ziel niet te verbitteren als men u over het hoofd ziet, maar om ook in die kruisweg de wil van de Heere te erkennen en er gehoorzaam voor te buigen, al is de krenking soms grievend. Dit gevoelen zij in u, want het was ook in Christus Jezus uw Heere. Het gevoelen van de Heere Jezus gaat dwars in tegen het gevoelen van de wereld en ook tegen de gezindheid van ons natuurlijke hart. Het is de zucht van alle natuurlijke mensen om naar boven te streven, met alle macht naar hoge dingen te reiken. De hoogte in, dat is de leus van jonge en oudere mensen. Stijgen, altijd stijgen. Dat is het. Waar we ons op toeleggen. En waarvoor wij in geestdrift ontvlammen van nature. Klimmen, altijd klimmen. Dat is de leus. Die in het hart geschreven staat. Van de wereldling. Maar ook van de gelovigen. Stel daar tegenover, gemeente, nu het gevoelen. Het welk in Christus Jezus was. Zijn hele omwandeling op aarde was geen grijpen naar het hoge, maar een dalende weg. Er was in hem wat iemand genoemd heeft, een trek naar onderen, altijd naar de laagte, uit de hemel naar de aarde, altijd naar de laagte. Onder de mensen zat hij met zondaren en tollenaren bij voorkeur aan tafel, altijd naar de laagte. Verloren zonen, gebonden Maria Magdalena's, verachte boosdoeners, werden zijn vrienden, altijd naar de laagte, om uit die laagte, uit Gods hand, naar de hoogte getrokken te worden. Gemeente, dit gevoelen zij in u allen. Gode, Gods genade, breken de hoogmoed van onze harten en planten ons de trek naar onderen in, die ook in Christus Jezus was. Wil klein zijn, gemeente, wil kleiner worden. Wandel in nederige paden. God wendt alleen zijn hand tot de kleine. Hij wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt hij genade. De zelfvernietiging waarbij ik tot niets word, is de enige weg die naar boven leidt. De trek naar onder wordt in beginsel en in ons leven, maar ten volle bij ons sterven, in een trek naar boven dan veranderd. Ik word om Christus wil dan uitermate verhoogd en ontvang dan daarboven een nieuwe naam die niemand kent, dan die hem ontvangt. Tot heerlijkheid Gods, des Vaders. Gemeente, kent u deze Christus in dienstknechtsgestalte? Dan bent u gelukkig. Amen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. We zingen gemeente van Psalm 84, daarvan het vijfde vers. Laten we samen danken en bidden. Danken, Heere, dat we in alle rust hier bij elkaar mochten zijn. Dat u het ons gaf een blik te werpen in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Heere, wat bent u een groot en heerlijk God in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat gevoel van hem zij ook bij ons. Zelfvernietiging. In die zin niks ophouden van wat van onszelf is. Niets overhouden. Zelfvernedering. Die lage plaats innemen. Opdat die zelfverhoging er straks mag zijn. Hier in beginsel. En straks voor eeuwig, Heere, Schenk dat aan jongeren en ouderen. Wij bidden het u. In de vergeving van dat wat niet was naar uw heilige wil. Alleen om Christus willen. Amen. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. We zingen tot slot, gemeente, van Psalm 147, het tweede vers. Gemeente, gaat dan u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zeker.